Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u in de kerk en ook thuis met ons meekijkt en meeluistert en verbonden bent met deze dienst. In deze dienst zal vanavond niet dominee Bill uit Dodewaard voorgaan, maar dominee de Ridder uit Ochten. Dominee Bill is helaas verhinderd. De bloemen van vandaag gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Welvaart van de A. van Ostadestraat uit Kesteren. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst die we beginnen met het zingen van vers 1 en 3 uit Psalm 146.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Op de avond van deze derde Lijdenszondag staan we stil bij het kruiswoord van Jezus. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Woorden die wel bijzonder actueel klinken tegen de achtergrond van de nieuwe oorlog in Europa. Wat betreft de liederen, omdat ik ook pas sinds gistermiddag weet dat ik hier voorga, die zijn nog gekozen door dominee Bill, dus die sluiten niet per se aan bij de preek. dat u het weet. We zingen met elkaar Psalm 146, vers 6 en 8. Vanavond belijden wij ons geloof zoals wij dat delen met alle broeders en zusters wereldwijd en van alle tijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik nodig u uit om in uw hart mee te belijden. Daarna zingen we Psalm 36, vers 3. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen zijn geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Laten we, voor we samen de Bijbel lezen, bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in alle rust en vrede komen we bij U. Terwijl in Kiev gevochten wordt en Oekraïne verscheurd raakt. Maar wij zitten hier en dragen de wereld aan U op. En wij danken U dat wij dat mogen doen, bij U mogen komen. Want we beseffen wel extra dat we U nodig hebben. Verbijsterd als we zijn door al dat geweld. Juist nu in de lijdenstijd, als we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen, die grote feesten van verlossing en bevrijding, vergeving en verzoening. Hoezeer hebben we dat nodig in onze wereld? Dat dat door U gebracht wordt. Wij bidden dat dat vanavond ook mag gebeuren. Ook in onze harten, in onze gemeente, in ons dorp. Als we luisteren naar de Bijbel en de preek, dat we dan door uw geest vrede ontvangen, vergeving. Versterk uw greep op ons, op onze wereld, met uw liefde en genade. En bevrijd ons uit die vicieuze cirkel van het kwaad dat elke keer weer terugkomt. Wij danken u dat we terug mogen zien naar het evangelie, hier samen, geleid door uw geest, en daarbij op mogen ademen. dat dat kwaad nooit het laatste woord heeft, maar dat u dat heeft. Laat dat ook vanavond zo zijn, om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit het Oude Testament, Jesaja 53, vers 10 tot 12, en dan uit Lucas 23, vers 26 tot 38. Eerst Jesaja 53, vers 10 tot 12. Waar Jesaja profeteert over de lijdende knecht van de Heere. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En die laatste woorden die brengen ons in Lucas 23, waar Jezus dat ook echt doet, bidden voor de overtreders. Lucas 23 lezen we vanaf vers 26. En toen zij hem, Jezus, wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben. En de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de ene aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hen beschimpten ook hun leiders hem. Zij zeiden: anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden: als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: dit is de koning van de Joden. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en bewaart in zijn hart. Als voorbereiding op de verkondiging zingen we met elkaar uit Psalm 119, vers 9 en 56.
Thank you.
Zoals gezegd in de preek draait het om het luisteren naar dat kruiswoord van Jezus, wat we vinden in Lucas 23, vers 34a. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En na de preek zingen we zonder aankondiging uit op toonhoogte lied 243, vers 1, 2 en 3. Gemeente van Jezus Christus, de zwarte bladzijde van onze geschiedenis op ons in laten werken valt ons moeilijk. Afgelopen weken werd er een onderzoek gepresenteerd naar het extreme geweld door Nederlandse militairen in Indonesië tijdens de politionele acties meer dan 70 jaar geleden. En ik merkte het in gesprekken met militairen en ook veteranen dat het een open zenuw is, nog steeds. En zo zijn er meer van die zwarte bladzijden in onze geschiedenis waar we het liever maar niet over hebben. Zoals die slavenhandel waardoor we rijk zijn geworden in Nederland in de 18e eeuw. Discriminatie en racisme zijn nog steeds in Nederland aanwezig, onder andere door die periode. En afgelopen weken bleek maar weer hoeveel er kan gebeuren, ook in onze tijd, qua seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij The Voice, bij Ajax, zoveel andere gelegenheden. Waarbij we ook moeten zeggen dat ook de afgelopen decennia de kerk wat dat betreft niet buiten schot is gebleven. Ontzettend pijnlijk als je dat soort dingen hoort en daarover nadenkt wat er allemaal mis is gegaan. Ja, wat is onze reactie daar dan op tegenwoordig? Nou, wij veroordelen dat. We willen schuldigen er niet mee weg laten komen. We willen het eindelijk eens afrekening houden. Maar het op geen enkele manier dus ook accepteren of goed praten. Maar hoe zit dat als het over jezelf gaat? Bij de kruisiging van Jezus zijn we getuigen ook van zo'n zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Een grensoverschrijding die afschuwelijk is, onbeschrijfelijk. De Zoon van God, de goedheid en de liefde zelf, wordt ter dood gebracht, onschuldig. En ik weet niet hoe u dit leest als we dit zo samen lezen, maar ik vind het bijna te pijnlijk om voor te lezen hier vanaf de kansel. Je zou tegenwoordig bijna zeggen, er moet een leeftijdsclassificering op, niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Het is een bloederig schandaal, die kruisiging. Maar dan horen wij Jezus zeggen, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hè, denk je dan? Hoor ik dat goed? Vader, vergeef het hun. Jezus praat over vergeving voor zoiets. Ja, daar heeft hij het eerder in het evangelie natuurlijk wel over gehad, Jezus, over vergeving. Dat je je vijanden lief moet hebben en dat je 70 maal 7 maal moet vergeven. Maar ja, dat is natuurlijk een mooi ideaal. Dat zijn mooie woorden. Maar alles in mij protesteert als Jezus dat hier zegt. Misschien bij u ook wel. Vergeving hiervoor dat ze mijn lieve Heer Jezus kruisigen. Dat kan toch niet waar zijn? Dat is toch aanstootgevend? Heeft Jezus dit gezegd aan het kruis? U moet weten, in veel van de oudste overgeleverde handschriften staan deze kruiswoorden ook niet. Ook andere evangelisten, Matthäus, Marcus, Johannes, vertellen deze woorden niet. Sommige uitleggers zeggen daarom, nou ja, dan zullen ze misschien wel later zijn toegevoegd door een overschrijver die het, nou ja, nog iets mooier wilde maken, iets vromer. Maar dat denk ik niet. Wat ik bij iemand anders las, dat sneed meer hout. Die zegt, het kan ook heel goed zijn dat in die vroeg-christelijke gemeente dat er overschrijvers waren die dat evangelie van Lucas overschreven en die dit ook een onverteerbare zin vonden. Een onvoorstelbare uitspraak dat Jezus dit gezegd zou hebben. En omdat ze, kijkend in die andere evangeliën, daar die woorden ook niet vonden, hebben ze het maar overgeslagen. Vergeving voor mensen die willens en wetens een medemens martelen aan een kruis. En dan niet zomaar een medemens, maar onze Here, onze Messias. Vergeving, dat druist in tegen alles wat rechtvaardig is. Dat verzin je niet. En juist daarom, denk ik, kunnen we er heel zeker van zijn dat Jezus dit gezegd heeft. Juist omdat jij en ik dit niet zouden verzinnen, geen mens. Dat je zoiets zou kunnen zeggen op het moment dat je gekruisigd wordt. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het is te meer onbegrijpelijk, die woorden, als je iets weet van wat Jezus moest doorstaan, wat zo'n kruisiging inhield. Het is opvallend, Lucas die vertelt eigenlijk niks over het lichamelijke lijden van Jezus. Wij zijn daar misschien in het Westen wel heel erg op gefocust. Wij zijn heel erg sowieso op onze gezondheid, op ons lichaam. En wij willen pijn zoveel mogelijk vermijden. En ons lijkt dat misschien ook wel het ergste te zijn van die kruisiging. Maar dat lag in het Oosten ook nu nog steeds heel anders. Daar is niet je gezondheid of je lichaam het allerbelangrijkst. Nee, je eer als mens. Je eer. En dan is het wel heel opvallend dat Lucas vooral vertelt over dat, over die ontluistering van wie Jezus is. De vernedering die hij doormaakt, de schande die hij over zich heen krijgt. Vanaf het moment van zijn arrestatie wordt Jezus steeds meer zijn menselijke waardigheid en ook zijn waardigheid als Messias afgenomen. Het begint ermee dat hij tijdens die verhoren geslagen wordt en in zijn gezicht gespuugd. Dat er met hem gesold wordt, een wreed spel gespeeld wordt door hem een nep koningsmantel en een doornenkroon op te zetten. En die spot, lazen we, die wordt doorgevoerd aan het kruis. Ze pakken Jezus op zijn identiteit, op wie hij is, als koning der Joden. Het hangt boven zijn hoofd. En het contrast tussen dat opschrift, dit is de koning van de Joden, en wat je daar daadwerkelijk ziet, dat contrast kan niet groter zijn. Het dieptepunt van de kruisiging is dus niet de lichamelijke pijn. Het is niet zo dat Jezus meer pijn heeft geleden dan welk mens ooit ook. Nee, het is de vernedering, daar gaat het om. Het dieptepunt daarvan is wel dat Lucas beschrijft, ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Wat betekent dat Jezus dus daar naakt aan het kruis hing? En dan voelt u dat, denk ik, ook wel, dat dat inderdaad een schande is. Dat dat toch wel het diepste is, dat dat te ver is. In de kunstgeschiedenis op schilderijen en beelden zie je altijd nog dat Jezus een lendendoek om heeft. Omdat we ergens wel beseffen, maar dat kunnen we niet maken om Jezus naakt af te beelden. Dat gaat te ver. Bloed, pijn, ja, maar dat, nee. En toch, Jezus heeft daaraan, denk ik, het meeste geleden. Dat zij hem vernederen in wie hij is, als Messias. Maar terwijl zij dat doen, terwijl het kruis wordt opgericht, op dat moment suprême, zegt Jezus niet: Vader, straf hen hiervoor. Straf hen. Maar Vader, vergeef hen. Terwijl ze hem zo diep raken, denkt hij niet aan zichzelf, maar aan hen en aan ons. Aan ons ook? Ja, dat denk ik wel. Want als we één ding weten, dit wat hier op Golgotha gebeurde, dat is helaas geen uitzondering in de wereldgeschiedenis. Waarvan je als mens kunt denken, hoe kan het dat ze dat deden? Kunnen mensen zo zijn? Kunnen mensen zo diep vallen? Dan denk ik, ja, dat zien we juist deze weken weer om ons heen. Ja, er kan gewoon weer een oorlog beginnen in Europa. Dat kunnen mensen elkaar aandoen. Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Zij weten niet wat zij doen. Daarmee pleit Jezus op het enige wat eigenlijk nog overblijft. Zij weten niet wat zij doen. In het Oude Testament kun je in Leviticus en Numeri lezen dat God de offers instelt voor de zonden van het volk. Maar God had erbij gezegd, deze offers die je kunt brengen in de tabernakel, in de tempel, die gelden alleen als je per ongeluk zondigt. Want voor wie bewust, willens en wetens mijn wet overtreedt, daar is geen vergeving voor. Die moet zijn eigen schuld en straf dragen. Alleen voor die gelegenheden dat je het misschien per ongeluk deed, dat je de overtreding niet kon vermijden, ja, dan mag je dat afkopen met een offer. Dan is er vergeving, dan laat ik het erbij. En precies daarop pleit Jezus hier bij zijn vader. Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Zij weten niet wat zij doen. Ze doen het niet expres. Ze doen het per ongeluk. Vindt u dat niet ontzettend mild van Jezus? Ontzettend lief ook. Om op dit moment dat hij zo lijdt, toch zo zijn best te doen om het enige wat hij nog kan verzinnen, dat ene punt naar voren te brengen om het volk vrij te pleiten. Jezus treedt op dit moment op als advocaat. Hij pleit voor ons. Voor ons, bij zijn vader. Vader, heb medelijden met ze. Ze weten niet beter. Dat is toch om stil van te worden. Ja, deze woorden van Jezus, die zijn onze redding, maar ze zijn dan toch ook wel pijnlijk. Hoezo? Nou, zij weten niet wat zij doen, zegt Jezus. En als modern mens gaat er dan in mij en misschien ook wel bij u van alles protesteren. Hoezo, wij weten niet wat wij doen? Ik weet heel goed wat ik doe. Heel mijn zelfbeeld en heel mijn wereldbeeld is er juist op gebouwd dat ik heel goed weet met mijn verstand en met mijn gevoel wat goed en kwaad is. En dat ik heel goed mijn best doe in dit leven. Ik vertrouw erop dat mijn verstand en mijn gevoel mij de juiste weg wijzen. Hoezo, hij weet niet wat hij doet? Dit is een heel fundamenteel punt van Jezus, denk ik. Bij het kruis van Jezus gaan wij voelen, ja, wij denken als mensen misschien wel heel vaak dat wij heel goed bezig zijn. Maar ondertussen kan je een vijand van God zijn en van de mensen om je heen. En zoiets probeert Jezus te zeggen tegen die vrouwen ook, die hem volgen, Lazarus. Die vrouwen die hem beklagen op de weg naar het kruis. Jullie huilen om mij, zegt Jezus, maar jullie zouden om jezelf moeten huilen en om je kinderen. Omdat je het niet doorhebt wat er nou eigenlijk hier aan het gebeuren is. Met dat weeklagen dachten die vrouwen waarschijnlijk gewoon een goede daad te doen. Om als het ware een soort gebed uit te spreken. Om die misdadigers te begeleiden naar hun einde. Maar ondertussen, zegt Jezus, ondertussen zijn jullie iets verschrikkelijks aan het doen. Met wat jullie nu aan het doen zijn als volk, halen jullie juist Gods oordeel over je af. Ja, het dringt tot ons mensen maar moeilijk door, zie je dan. En dat is dus niet alleen iets van vroeger, dat is denk ik ook iets van vandaag. Ik noemde al die slavernij en kolonisatiegeschiedenis van Nederland. Ook toen had niemand echt door dat we verkeerd bezig waren of zo. En ik denk nu wel eens, wat zullen onze kleinkinderen over 50 jaar over ons zeggen? Misschien zullen ze zeggen, iedereen wist in 2022 toch al lang dat het klimaat aan het stuk gaan was. Waarom stapten ze nog allemaal in het vliegtuig op vakantie? Hoe kan het dat ze dat niet zagen? Dat het mis aan het gaan was. Of, en dat hoop ik niet, maar dat zou ook kunnen. Hoe kan het dat ze niet zagen dat die derde wereldoorlog er echt aan zat te komen? Dat ze niet zagen hoe decadent ze leefden en hoezeer hun levensstijl een wissel trok op de hele wereld. Weet u, wij denken vaak dus van onszelf dat wij heel slim zijn en dat jij en ik wel weten wat goed en kwaad is. En dat we daarnaar leven ook. Maar weet u, dat dachten die mensen bij dat kruis dus ook. Bij dat kruis van Jezus. Die mensen die Jezus kruisigde, die Joodse leiders, die dachten echt oprecht dat ze hun volk bewaarden voor een of andere charlatan. En die Romeinse soldaten, die deden ook gewoon maar hun werk. Wat hun opgedragen was. En ze gingen met een voldaan gevoel naar huis. Men zegt wel eens, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Wij bedoelen het vaak zo goed als mensen. Echt. We denken zo vaak van onszelf dat we echt goed bezig zijn. Maar wat zijn we dan vaak blind voor onze eigen fouten? Als we dit woord van Jezus aan het kruis echt willen begrijpen. Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Dan betekent dat ook dat je tot een erkenning moet komen. Dat ook inderdaad voor jou en mij geldt. Dat jij en ik het vaak ook niet weten. Dat we misschien veel bescheidener moeten worden. Veel kleiner over onszelf moeten gaan denken. Over onze meningen die we vaak over van alles al klaar hebben. In de mildheid van deze woorden van Jezus ligt het failliet van ons eigen gelijk besloten. Die diepte ligt er in dit kruiswoord. Maar dan niet als veroordeling dus. Niet om ons te beschuldigen, maar Jezus die gebruikt het juist om ons vrij te pleiten, om een opening te bieden. Jezus had heel gemakkelijk ook hier de cirkel van zonde en straf rond kunnen maken. En dat zou ook heel rechtvaardig zijn geweest. Schuld verdient ook straf. Dat voelen we denk ik allemaal ook wel heel diep. Als je iets verkeerd doet, moet je daar de consequenties van dragen. Maar Jezus kiest er dus voor aan het kruis om die vicieuze cirkel die onze hele wereld in zijn greep houdt, van slaan en terugslaan, van zonde en oordeel, om dat radicaal te doorbreken. Hij vraagt zijn Vader om dat los te laten. Dat is letterlijk vergeving, loslaten. God die heeft alle recht om zijn oordeel over ons, over onze wereld, geheel en al te laten gelden. Over die mensen bij het kruis, over die Joodse leiders, over die Romeinse soldaten, maar ook over ons. Maar Jezus vraagt zijn Vader daarvan af te zien, het los te laten. Vergeving is dus niet het maar door de vingers zien. Net doen alsof het er niet was. Nee, het is een hele bewuste actie om te zeggen, ja, jij bent schuldig. Ja, jij verdient straf. En ja, ik heb het recht jou te straffen. Maar ik zie daarvan af. Ik doe dat niet. Vergeving is daarmee dan ook dus nooit een automatisme. Nee, je zou eerder kunnen zeggen, oordeel en straf, dat is een automatisme. Als je iets verkeerd doet, dan word je gestraft. Dat is logisch, als iemand zich misdraagt. Maar vergeving is een wonder. Vergeving is een wonder. Tussen mensen kun je dus ook nooit verwachten dat iemand jou zomaar vergeeft. En je kunt dus ook niet verwachten dat God jou vergeeft. Dat denken wij misschien nog wel eens, hè? Omdat God zo goed is en zo liefdevol, dat hij het toch eigenlijk wel verplicht is, een soort van, aan zichzelf in ieder geval, om ons mensen te vergeven. Nee, dan nemen wij dit gebed van Jezus niet serieus. Dan had Jezus dit helemaal niet hoeven vragen. Dan was dit niet een echt gebed. Nee, zelfs Jezus moet er om smeken bij zijn Vader. En dat zegt toch genoeg, hoe goed en hoe liefdevol God ook is, want dat is hij natuurlijk. Maar zelfs voor hem is vergeving van dit enorme schandaal, dat die kleine mensen hun handen slaan aan zijn eigen lieve zoon. Vergeving, dat is zelfs voor God een onwaarschijnlijke weg. Maar Jezus zelf, hij vraagt erom bij zijn Vader. Hij smeekt erom. Jezus doorbreekt die cirkel van kwaad en oordeel. En besef je wel dat jij daarom vandaag hier nog kunt zitten? Omdat Jezus dat hier los kon laten. Dat hij het met vertrouwen in de handen van zijn Vader gaf. Besef je wel dat daarom deze wereld nog bestaat, want anders was het hier afgelopen geweest. Op Golgotha. Waar wij mensen onze toekomst vergooien door de Messias te verwerpen, daar geeft Jezus ons de toekomst weer terug. Een opening, een weg uit deze misère. Toen eigenlijk alles verkeken was en hopeloos, toen zei Jezus, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En met die woorden plaveit hij de weg voor ons. Want de Vader hoorde dit gebed en heeft het verhoord. De wereld eindigde niet. En met Pinksteren mag Petrus het verkondigen aan datzelfde Joodse volk. Als zij plotseling tot hun ontzetting ineens gaan beseffen wat ze eigenlijk gedaan hebben. Dan mag Petrus het zeggen dat als zij zich bekeren en zich laten dopen, dat er dan vergeving voor ze is. Let wel, ook alleen in die weg. Dit gebed van Jezus is geen generaal pardon dat zomaar voor altijd en overal er vergeving is. Zo werkt vergeving niet. Vergeving, dat gaat altijd over het herstel van een relatie. Dus dat zegt Petrus dan ook met Pinksteren. Je zult je wel moeten bekeren. Je zult wel terug moeten naar God. En je zult je moeten laten dopen. Echt laten zien dat je een nieuw leven met hem wil beginnen. En dat je dat oude leven en die blindheid van je, dat je altijd zo goed het zelf wel wist, wat goed en kwaad was, dat moet je achter je laten. Dan is er vergeving. Maar dan is er ook echt vergeving. Een nieuw begin. En die ruimte, die weg, die is open. Ook vandaag. Ook voor u en voor jou. Dankzij Jezus. Die voor ons bidt aan het kruis. En dat zijn woorden om je aan vast te houden. Je leven lang. Want als Jezus dit kon bidden, hè, op dit moment, terwijl hij gekruisigd werd, dan mag dat ook een verzekering zijn voor u en jou. Dat je niet zo erg kunt zondigen, dat je niet zo ver bij God vandaan kunt raken, of Jezus bidt voor jou. Dat is waar Jezus ook nu druk mee is, hè, bij zijn Vader in de hemel. Daar bidt Jezus voor ons. Ook op dit moment bidt Jezus daar. Voor u, voor jou. Vader, vergeef haar, want zij weet niet wat zij doet. Vader, vergeef hem, want hij weet niet wat hij doet. Dit zijn woorden om je aan vast te houden. Dat het nooit hopeloos is dus in je leven. Dat er altijd een weg terug is naar God. Als je je bekeert en naar hem teruggaat. En dat geldt niet alleen voor jezelf. Dit is ook een opening, een hoop voor de wereld. Juist in deze weken mogen we ons dat extra realiseren. Als Jezus dit bidt voor jou, voor mij, dan ook voor ieder mens op aarde. De rijkwijde van deze woorden is enorm. Jezus die bidt hier voor mensen die zich totaal overgegeven lijken te hebben in de handen van het kwaad. Als je die mensen bij het kruis hoort spotten, dan lijken het wel woorden van de duivel die je rechtstreeks uit de hel hoort. Jezus die bidt voor mensen waar wij eigenlijk niet meer voor zouden willen bidden. Jezus beziet met milde, liefdevolle blik mensen die wij eigenlijk opgegeven zouden hebben. Doe het hem maar eens na als u durft. Als je dat kunt. Waarschijnlijk zul je merken dat dat niet altijd gaat in je leven. Bidden voor Poetin bijvoorbeeld, dat is op dit moment natuurlijk heel erg moeilijk. Ik kan me voorstellen dat je dat niet kunt. Maar Jezus durft het. Jezus doet het. Jezus kan dat. Dat is het evangelie. Daar zit de hoop voor onze wereld. Vader, vergeef het hun, vergeef het hem, vergeef het haar, want ze weten niet wat zij doen. Amen. Laten we samen bidden. We bidden het Luthers avondgebed. Dan is er een moment stilte voor om uw eigen gebeden te doen. En we sluiten af met een gezamenlijk Onze Vader. Heere, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. In de stilte van deze avond brengen wij u onze noden, zorgen en vreugde. Voor u. Wij bidden u zoals uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik noem voor u nog de collecte die u digitaal kunt geven of straks bij de uitgang van harte bij u aanbevolen. Als onze slotzang zingen we een lied wat wel heel mooi aansluit bij de preek. De Nederlandse vertaling van Amazing Grace. Het lied, misschien weet u dat, is geschreven door een ex-slavenhandelaar. Iemand die dus daadwerkelijk slaven heeft verhandeld en later tot bekering is gekomen en vergeving heeft ontvangen. En dit lied daarover heeft geschreven. We zingen dat uit op toonhoogte. 147 is dat, vers 1, 2, 3 en 4. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.